Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Radio Olandissima. Radio Olandissima, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana in olandese. Il martedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. E in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Radio Olandissima. En vanavond zullen we het hebben over een belangrijk event georganiseerd door de beweging DM25, opgericht in 2015 door Yannis Varoufakis. Yannis Varoufakis was ook in Amsterdam afgelopen zaterdag in Rupere in Amsterdam en straks meer daarover. Maar we beginnen nu met twee nummers van Subsonica. Subsonica, dat is een Italiaanse band en ze zijn opgericht in 1996 in Turijn. In 2000 hebben ze deelgenomen aan het belangrijkste songfestival in Italië, het Festival di Sanremo. Ze hebben 10 albums in de studio opgenomen en hun laatste album is Realtà Aumentata van 2024. Subsonica zal in Amsterdam zijn in een concert op aanstaande maandag 10 februari in de Melkweg. En dit is Universo. En dat was Subsonica in Universo. En nu gaan we luisteren naar Cullati dalla Tempesta. Deze Italiaanse band zal in Nederland zijn in Amsterdam voor een concert op 10 februari. En dit is Cullati dalla Tempesta.
Thank you.
duidelijke voorkeur voor elektronische muziek, voor effecten. Dat was Subsonica, Subsonica Cullati dalla Tempesta. Zij zullen spelen in Amsterdam aanstaande maandag 10 februari in de Melkweg. En we gaan verder met het onderwerp van vanavond. Dat was een event met Yannis Varoufakis. Yannis Varoufakis, geboren in Athene op 24 maart 1961. Hij is een econoom van internationale faam. Maar hij werd vooral bekend, want hij was minister van Financiën van Griekenland van 27 januari tot en met 6 juli 2015. Hij heeft in die periode geschiedenis geschreven voor zijn zware aanvaring met de eurogroep. Hij was gevraagd door Tsipras, de oprichter van Syriza, de leider van deze partij. Maar Tsipras heeft hem uiteindelijk gevraagd en verzocht om af te treden. En waarom? Nou, er was een referendum geweest waarin het Griekse volk nee zei, ochi, tegen de zware bezuinigingen door de trojka. Iedereen dacht, nou oké, nu gaat wat gebeuren. Het volk heeft nee gezegd. Maar nee hoor, alles ging door zoals die trojka dat wenste. En in de hoofdrol was toen minister Dijsselbloem, een democraat. Dus hele zware bezuinigingen op Griekenland, opgelegd door de trojka, de schuldeiser dus van Griekenland. En die eiste dus heel veel offers van het Griekse volk. Maar Varoufakis zei, nee, deze bezuinigingen zouden slechts economische krimp veroorzaken. Dat is niet iets wat wij zouden moeten willen. En wat ze doen met Griekenland heeft één naam. Terrorisme. Waarom hebben ze ons gedwongen de banken te sluiten? Dat hebben ze gedaan om angst te zaaien bij mensen. En angst verspreiden, dat heet toch terrorisme. Op 28 juni 2015 besloot de ECB geen extra noodsteun meer beschikbaar te stellen voor de Griekse banken, waardoor deze dicht moesten. En toen treedt Yannis Varoufakis af. We gaan straks verder, maar nu gaan we luisteren naar Manu Chao in het nummer Tutewas.
Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas, desafina, cantar pa' ti es mi droga ruina, vivir sin ti es clavarme pina.
La mula m'apaise à peine, je viendrai jamais, partout je vois ton sourire, je viendrai jamais, je dois exaucer mes rêves, je viendrai jamais, je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous, malgré le love j'ai mis de la distance, de la distance, nous ce sont les larmes.
Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste
m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais, partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais, je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais, je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais.
Cuando tú te vas, vivir sin ti es mi desedrina. Me pone más que la cocaína que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme espina.
Cuando tú te vas.
En dat was Manu Chao in Tu te va. En we gaan weer verder met het onderwerp van vanavond. Dat was het bezoek van Yannis Varoufakis in Amsterdam. Op een event georganiseerd door de Amsterdamse groep van DN25. Want nadat hij afgetreden was, dus op die dramatische manier. Dus toen het volk nee had gezegd tegen de zware bezuinigingen van de trojka. Maar Tsipras zei, nou ja, we doen het toch. En dus eigenlijk, ja, het volk verraden. Want iedereen, ja, de Grieken, die wilden dat niet. Die hadden gezegd dat zij die bezuinigingen niet konden dragen. Dan heeft Yannis Varoufakis is afgetreden. En frustratie natuurlijk en desillusie, maar hij ging verder. Hij heeft een beweging opgericht. Die is gestart in Berlijn op 9 februari 2016, samen met Srećko Horvat. En deze beweging, dat was de belangrijkste reden voor het oprichten van deze beweging, was democratizing Europe. Dus Europa moet democratisch worden, anders gaat het verdwijnen. En er is een manifesto en er zijn pillars, er zijn belangrijke punten, prioriteiten die allemaal op de site van DM25 staan. Er is ook een Nederlandse afdeling en het idee is om eigenlijk ook mee te gaan doen aan verkiezingen. Dus alle soorten verkiezingen, Europees, lokaal, landelijk. Want om iets te veranderen, dan moet je in de politiek zijn. Dus je kan als beweging, is het heel belangrijk dat je een beweging hebt met een duidelijke ideologie. En deze ideologie is duidelijk links progressief. Het belangrijkste punten, die zijn links, uiteraard. Het gaat over een beleid voor het volk en niet door de lobby's, niet door de sterke en machtige lobby's en multinationals. Een interessante iets van deze beweging is dat het echt heel pluriform is, transnationaal. Er wordt gestemd, dus alle leden van DiEM25 kunnen stemmen op alle belangrijke beslissingen. Dus ook om mee te doen aan landelijke verkiezingen. Dit is in het verleden al gebeurd. Het is niet altijd gelukt. Het is geprobeerd in Duitsland, in Italië, in Griekenland. En nu wordt er ook gedacht aan een electorale groep in Nederland te vormen om mee te doen aan verkiezingen. Dus de komende gemeenteraads verkiezingen. En de bedoeling is dat dit echt alles vanuit de grassroots komt. En dus vanuit de basis. We gaan nu even luisteren naar een andere nummer. En daarna gaan we luisteren naar Yannis Varoufakis. En de vragen die gesteld zijn tijdens deze ontmoeting met hem. Dit is Pieter Gabriel in Panopticon. En dit was een romans Afta Pushkin, Elisaveta Grafenina, soprano en Dimitri Malignan. En we gaan nu luisteren naar stukken van de bijdrage van, van het gesprek met Yannis Varoufakis. Afgelopen zaterdag 1 februari in Ruparé, Amsterdam. Een event georganiseerd door de Amsterdamse groep van DiEM25. DiEM25, dat hebben we verteld, dat is een beweging. Het is een transnationale beweging, opgericht in 2016 in Berlijn, maar met leden overal in de wereld. Heeft een website met heel veel informatie, heel veel video's, bijdragen. Van Yannis Varoufakis onder andere, maar ook van anderen. En er worden hele belangrijke en actuele thema's behandeld. Wat de politiek betreft. En natuurlijk oorlogen, maar ook de kwestie van het milieu en economie. En ja, zoveel. Eigenlijk alles wat belangrijk is, vanuit een oogpunt, Europees oogpunt. Met het idee om de democratie in Europa te verdedigen, te bevorderen en uit te breiden. Want als wij geen democratische Europa hebben, dan gaat Europa langzaamaan verdwijnen. En wie gaat het winnen? Ja, de multinationals, hè, de transnationale multinationele krachten, de zogenaamde oligarchen, maar ook het technofeudalisme die eigenlijk de ontwikkeling is van het kapitalisme, dus het postkapitalisme, die nog steeds opereert ten behoeve van de weinigen, van de miljardairs, van de grote bedrijven, een multinationaal niveau, en ten nadele van de 99% van de bevolking. We gaan luisteren naar Yannis Varoufakis.
The right should not steal the thunder of the efficiency narrative, but at the same time, if you look at the last 40 years, since Thatcherism and Reaganism and so on, efficiency has never suffered more than by those who claim to serve it. Thatcher was all about whittling down the state, right? What Elon Musk has been tasked to do now. The narrative was we cut, and at the same time, if you ask them, all right, so who's going to do the work, transfer all the state bureaucratic machinations, work to the private sector, which by definition, by assumption, is more efficient because of competition. Bullshit. Just, sorry, I can't find a more scientific term to describe it. The result of Thatcherism is that Britain has not built one reservoir in the last 38 years. They cannot build a fast train from London to Manchester, and they spent tens of billions, and they still, and now they had to cut it down to go from London to Birmingham. Why is that? Because these large-scale projects require, especially if they're going to be funded by the taxpayers, which is the only way they can be made, because the private sector, look, Elon Musk may be going now to the moon and to Mars and so on, but he would never have put forward, no private company would ever have done the hard work that NASA did for many, many years to go to the moon, right? So by essentially creating an atrophy in the bureaucracy of the great liberal democratic states, they have stopped them from being able to do anything. The United States, there's no way, let's say that Trump, wants to build a super fast train from New York to LA. Let's be less ambitious, from New York to Washington. He can't do it, because there is no company in the United States that is capable of doing it. They want to build nuclear submarines.
En dat was een fragment uit het gesprek met Yannis Varoufakis. We gaan luisteren naar twee andere fragmenten. Bij de volgende had ik zelf een vraag gesteld aan Janice. En de vraag ging over de rol van de World Economic Forum. Ik vroeg hem of hij wat hij ervan vond. Of hij zich zorgen maakte over deze forum. Wij weten dat, dat bij deze bijeenkomsten er komen de machtigste mensen van de aarde of hun vertegenwoordigers. Ze komen allemaal bijeen, één keer per jaar in Davos. En dan gaan ze allerlei dingen bespreken. Dan gaan ze praten over wat hun prioriteiten zijn. En dan moeten de prioriteiten van de bevolking worden in de hele wereld. In ieder geval in de westerse wereld. Er is ook een agenda. Dat is die agenda 2030. Op zich 17 doelstellingen. Allemaal hele nobele doelstellingen. Maar de vraag is, als je die gaat invullen, hè, dus als die concreet worden, wat houden ze daarin? Dus je moet duurzaam eten, je moet duurzaam produceren, je moet duurzaam, alles moet duurzaam zijn. Maar wie bepaalt wat duurzaam is? Zijn oorlogen duurzaam? Nee. Maar toch worden oorlogen gevoerd. Is extreme bewapening, of bewapening in ieder geval, intensivering van bewapening, heel zwaar investeren in bewapening, is dat duurzaam? Nee, dat is niet duurzaam, totaal niet. Nou ja, wie bepaalt dat, hè? Als die mensen daar, de machtige lobby's en de producenten van wapens, dat moeten bepalen, nou, dan ligt het natuurlijk. Dan is het heel duidelijk wat hun prioriteiten zullen zijn. En nog iets belangrijk vind ik dat in Davos, misschien wordt daar niets besloten, maar er is een school, er is een opleiding voor de Young Global Leaders. En dat zijn jonge mensen, getalenteerde mensen, die dan een academische graad hebben, die wat gestudeerd hebben. En die worden geschoold dan, hè, om dan belangrijke functies in de wereld, bij regeringen, bij belangrijke agentschappen of instituties, te gaan vervullen. We hebben hele beroemde verschijnselen, zoals Macron of Sanna Marin in Finland. En andere, Justin Trudeau. Dus zij komen daarna op belangrijke plaatsen. Soms heel belangrijke plaatsen als premier van een land. En dan kunnen ze beslissingen nemen, zoals bijvoorbeeld toetreden tot de NAVO. En al die Young Global Leaders komen uit de koker van de World Economic Forum. Dus mijn vraag was, maak je je zorgen daarover? En aangesloten aan deze vraag staat ook iets. Heb ik ook iets gevraagd over geopteerde leden. Dus wat wij nu zien, in het verleden had je partijleden die gecorrumpeerd werden door lobby's. Dus die kregen stekpenningen om het beleid van die multinationals te gaan uitvoeren, van die belangrijke bedrijven. Nu heb je een ander systeem. Dus multinationals, grote lobby's, grote machten, gaan echt politici kasten. Dus dan komt een casting en dan gaan ze mensen coöpteren en die worden dan kandidaat en die worden dan gesteund en die krijgen dus de financiering van een campagne en die worden gekozen. En die zijn gewoon organisch aan bepaalde lobby's, supermachten. En hierover maakte Janis zich wel degelijk zorgen, maar we gaan luisteren naar zijn woorden.
I mentioned before, my previous chat with you, when they printed €3 trillion in order to boost the European economy, how efficiently was that utilized? They gave it to the bankers, who gave it to their friends in big business to buy shares, to increase their share price so that their bonuses would go through the roof because, the bonuses of the directors are linked to the share price. Now, if this is not a mind-boggling level of inefficiency, I would call it just straightforward corruption. I don't know what is. Now, You mentioned the Great Reset. Forget it. It's insignificant. It's just entirely with no substance. The point you started making was a good one, about the left, or the center-left politicians being co-opted by big business. That is utterly correct. They don't need Davos and they don't need the Great Reset. The Great Reset is just a little project to keep some people busy and being talked about. There's no conspiracy here. If, or to put it differently, there is a conspiracy without conspirators. It's called capitalism. I call it technophilism.
En dit was het eerste gedeelte van het antwoord van Yannis aan mijn vraag. We gaan nu luisteren naar wat hij verder zei.
For about 5.5 months, I was the Minister of Finance in Greece. And my task was to clash with the neoliberal libertarian, supposedly. And they were not new, they were not liberal, they didn't believe in freedom. They simply wanted to push austerity down our throats and to appropriate as much wealth for their mates or for their bosses, to be more precise. In my team, I had some very smart young men and women who had grown up from through meetings like this, through the movements. They were part of the coalition of the radical left of Greece, our party, Syriza back then. They had good education, master's degrees and PhDs. They had a good Marxist upbringing in terms of their theory. And I remember, I'll mention one of them, not by my name. Let's call him Costa. His name is not Costa, but let's call him Costa. He was the person who was in my team the most radical. And the, my greatest moral supporter in those meetings, when I would come out and, you know, my heart had sunk by what I had heard, he would be lifting my spirits and, you know, no pasaran, and, you know, we, as long as the people are behind us. One of the things we were working on with him was the electricity, power generation and distribution network. The Troika wanted, what happened in the end after my resignation, that our publicly owned electricity grid, production and distribution, to be cut down and cut up in different pieces to be given to oligarchs. Okay? We gave this fight, we lost, I went home. And for a while, I have to say that I was so depressed that, you know, we stopped DiEM25 and so on, but I lost touch with many of the comrades from Syriza because Syriza stayed in government and did all that. Six months ago, I was walking my dog outside the house, and there comes a sparkling 600 EDF Mercedes-Benz that took about 3 acres to park in the middle of congested Athens. And then comes out this young man. This young Costa. I hardly recognized him. He, his Armani suit was sparkling in the dark. His beard had gone. He looked suave. Okay? And he was actually nice to me. He said, I looked like something the cat dragged in, not my dog. Because I was taking the dog for a walk and I was dirty and, you know, it was midnight. And he said, Yannis. I said, Costa. And he nearly hugged me, but didn't. And he said, I've been following you. You know, I mean, as always, I'm always very impressed by what you're doing. And I said, Costa, what are you doing these days? He said, I'm the CEO of one of these private companies that inherited a chunk of our public electricity grid. And I didn't say anything to him because he knew enough to know what a bastard he was. So I didn't need to tell him anything. I just smiled. I said, well, good luck with what you're doing. He said, Yannis, look, I'm still learning a lot from you, he said. But Yannis, are you still insisting on this left-wing thing? I said, you know, some of us are too old to change our spots. And I walked away into the dark. So it's not the Gates, he said, it's not Bill Gates, it's capital.
Yeah. presto finirà. Saper vivere la vita come ti lesso, condividere l'inferno con incerta umanità, e ripeto al cuore mio, resta umano, presto cambierà.
Dat was Stay Human van Radio Derwisch. Iedere dag is er Guernica, is er genocide in Gaza. Dat moeten we stoppen. Zo snel mogelijk. Dat is een van de prioriteiten van DiEM25. Dat heeft Yannis Varoufakis aan het begin van zijn verhaal heel duidelijk gezegd. Wij moeten geobsedeerd blijven van de Palestijnse kwestie. En een andere oorlog, die moet ook zo snel mogelijk stoppen. Dat is de oorlog in Oekraïne. Dit is Okean Elsie in Not Your War.
Bina sitani, son seitem, malo kto znaje, що ж буде з ним, що буде завтра, юних думках, в когось надія,
oči. Vid dave dnje.
Sluit af met Gaza van Al-Darawish. Dit was Radio Hollandissima. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.
Avete ascoltato Radio Landissima, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana in olandese. Il martedì dalle 20 alle 21. Radio Landissima è un programma.